Radio Steunkous.
Heel hartelijk welkom bij Radio Steunkous.
Dag lieve luisteraars, hartelijk welkom bij de zomerserie van Radio Steunkous.
In de lente zijn we met onze rode radiostudio dwars door 8 Nederlandse provincies gefietst. Op zoek naar antwoorden op de vraag hoe we nu zo goed mogelijk oud kunnen worden.
En we hebben heel wat wijze lessen kunnen leren. Maar hoe breng je die lessen in de praktijk?
In deze zomerserie gaan we daar dieper op in.
Vandaag aflevering 2. Contact.
Buurtzorgcollega Chris heeft ons uitgenodigd om met onze radiostudio naar het Westerpark te komen. Onze lentetour had haar op een idee gebracht.
Op mijn fietsje vanuit Amstelveen naar de Spaarnammer buurt zet ik die podcast zo nu en dan op. En dan waren jullie weer naar de provincie geweest. Jullie hebben er 8 aangedaan. En gaan wij de radar draaien. En dan denk ik, hoe leuk zou het zijn om dat ook in Amsterdam...
Een aanleiding voor haar een klein feestje te organiseren.
Ja, dit zijn prachtige momenten om juist elkaar te ontmoeten. En dat is zo nodig. En in de buitenlucht met mooi weer. Ja, dat is gewoon top. Ja.
Als we aankomen fietsen, hebben de collega's van het Spaarndammerteam al een leuk plekje uitgekozen. Slingers met blauwe vlaggetjes opgehangen, de bankjes versierd met geblokte kleden en zelfgemaakte hapjes aangerukt.
Het zonnetje schijnt. Een aantal opvallende genodigden verzamelen zich nieuwsgierig rond onze studio.
Zo, je bent er ingeklommen in de camper.
De 92-jarige activist van huis uit ontwerper Paul Gauvrier wil ons heel graag te woord staan in de radiocamper.
Ja. Is het te doen?
Een lange, slanke verschijning neemt soepel plaats.
Hij kan niet beschrijven hoe hij eruit ziet, omdat hij nooit in de spiegel kijkt.
Maar dan moet jij maar beschrijven wat je ziet.
Oké, want ik zie hier een hele knappe man voor me met een hoed op en een bril. En een fototoestel om zijn nek. En als jij je jasje open maakt, wat zien we dan?
Ik zie een vloek.
Dan heeft hij op zijn buik een hele grote bomenpartij. Een foto van een bos. En daar staat op BP Nee.
Paul heeft zich jaren ingezet om de aanleg van een pompstation in het Westerpark te voorkomen.
En die pomp die zou precies aan de transformator wegkomen. Ja, waarvan ze zeiden, ja god, dat is toch maar een leeg stukje hier.
In het park leeft een beschermde diersoort.
De rugstreeppad. En die hebben we gebruikt als argument. Je mag hier niks, want kijk.
En dat bleek een doorslaggevend argument om de strijd te winnen. Het pompstation is er niet gekomen.
En dat was een glorieus moment voor jou?
Onvoorstelbaar, ja. Ik had nooit gedacht dat ik het tegen een multinational gezamenlijk met zo'n suffige deelraad, weet je wel, dat ik met die twee samen zou winnen.
Hoe lang heb je erover gedaan? Dit?
Nou, 15 jaar. Kijk, dit is een voorbeeld van dat dergelijke acties wel degelijk zin hebben. Want iedereen riep natuurlijk van, joh, dat reed je nooit.
Paul gelooft dat maatschappelijk betrokken zijn heel belangrijk is.
Als je oud wordt en je blijft een beetje, laten we zeggen, bij de tijd, dan blijft je niets anders over dan een beetje kritiek op de maatschappij los te laten. Want dat is dan min of meer je laten we zeggen, reden van bestaan. Ook nog heb ik 6 kinderen en al 12 kleinkinderen. En die wens ik een gezonde wereld toe.
Maar hij snapt ook dat het niet voor iedereen is weggelegd deze vorm van contact aan te kunnen.
Soms zijn wij met een aantal actiemensen zijn we bij de Rietvink op een maaltijd uitgenodigd. En voordat we het wisten, zaten al die mensen die daar in wonen, die zaten te snurken. Niet geïnteresseerd. Nou, wat kan je daar nou, wat is nou je conclusie? Hè? Hadden zij op de een of andere manier kunnen bijblijven met wat er aan de hand is? Of waren ze niet nieuwsgierig genoeg? Het is een mix natuurlijk. Hè? En je moet natuurlijk lichamelijk fit zijn.
Lichamelijk en geestelijk fit zijn is dus wel een voorwaarde om gedreven bezig te blijven.
Want hoe verklaar jij dat jij nog zo gedreven bent?
Ik denk dat het iets met de oorlog te maken heeft. Toen we bezet werden door vreemde kerels die vertelden dat ze nu voor het zeggen hadden. En dat was een hele shock voor iemand van mijn leeftijd. Ik was toen acht jaar of zo. En ik moest dat verwerken. Ik zat op een katholieke school. En werden allerlei zoete verhaaltjes voorgehouden over Onze Lieve Heertje dit en Onze Lieve Heertje dat. En dan zag je overal en altijd. En dan zei ik wel eens van, en dan ziet hij ook die slechte mensen hier, die soldaten die in de Duitse leger zaten. Daar zaten ook dienstplichtige katholieken bij. En die kwamen, God beter, bij ons in de kerk. Weet je wel? En dat heb ik nooit kunnen zetten. Ik zei, moeder, vader, hoe zit dat nou precies? Moeten we die mensen haten of moeten we ze lief hebben? Of moeten we ze juist lief hebben omdat we ze haten? Want dat is juist de katholieke invalshoek. En dat wisten ze natuurlijk nooit raad op.
Moeilijke vragen. Wat is zijn advies om bij de les te blijven?
Volg eens een keer een cursus bij de Amsterdamse School voor Filosofie. Heel gauw hoor. Daar word je wakker geschud.
Na de tip van Paul klimt hij zonder hulp weer uit de camper.
Ik ga je zo even helpen om hier veilig uit te komen.
Dat hoeft niet. Dan voel ik me zo oud.
Oh jee.
Ja, nou ben je
er. Er komt net handhaving aangereden, die graag wil dat we de boel een stukje verplaatsen.
Op het glas.
Corrie Pruimboom zit met haar rollator op het bankje voor de studio.
Ja, hier. Graag zou staan.
Ze kan door haar pijnlijke knieën met geen mogelijkheid de rode radiocamper inklimmen. Dus nemen we naast haar plaats op het bankje. Hoe vindt ze het om 91 te zijn?
Nou ja, op zich vind ik het toch prima, want ik wil best nog wat jaartjes mee. Maar aan de andere kant, ja, dan heb je ook af en toe wel het gevoel van je hebt het wel gehad. Maar ik vermaak me eigenlijk verder prima. De eenzaamheid kan ik niet tegen. Sociaal contact vind ik wel belangrijk. Ik heb ook altijd in de bocht vrijwilligerswerk gedaan, heel lang. En wat ik doen kon, deed ik dan nog. Maar ja, dit hield op een gegeven moment op. Mijn tweede knie ging ook naar de knoppen. En nu zijn allebei mijn protheses geven het op. En ja, en nou die val zit ik echt in de problemen.
Nadat ze is gevallen, is ze erg achteruit gegaan.
Ja, je komt nergens meer. Ik kan geen afstanden afleggen zo. Je komt nergens meer en een hoop dingen zijn opgeheven, gesloten. En echt, het is op sociaal.
Corrie vindt het lastig dat veel op de schouders van haar kinderen terechtkomt.
Want nou, die val was er helemaal geen hulp. Nou, mijn dochter is s'nachts met haar man naar het Almere gekomen. Die hebben me van de grond opgeraapt. Want ik kon nog net bij de telefoon komen. Nou, die hebben me van de grond opgeraapt. Nou, die hebben gebeld, de eerste hulp. En er werd alleen gezegd, ik mocht niet alleen thuis blijven. Nou, dat was het dan. Nou, mijn dochter, die was gekomen, die is een nierpatiënt, had geen medicijnen, niks buiten. Maar die heeft twee nachten bij mij op de bank geslapen, die was gebroken. En mijn andere dochter, die heeft er afgelost. En die heeft drie nachten bij me op de bank geslapen. Maar ja, die moest ook weer naar huis, want die zat ook met een gezin. En toen heb ik buurtzorg gehad. Nou ja, daar ben ik prima door geholpen. Ik kan niet anders zeggen hoor. Een fantastisch team was het. En we hebben prima geholpen. Maar ja, nou ga je zo achteruit en nou loop je weer tegen dingen nou natuurlijk. Maar het is eenzaam. Stil en eenzaam. Je kan geen televisie kijken, je kan het niet volgen.
Ondanks dat ze niet goed kan zien en horen, houdt ze de moed erin.
Ik hoop dat er nog wat verbetering in komt straks. Ze zijn ermee bezig en het is even afwachten. En even afwachten is tegenwoordig lang afwachten. Nou ja, als dat lukt, dan gaat er weer een stukje wereld open.
Een vriendin van de 92-jarige activist Paul is inmiddels ook aankomen waaien.
Echt? Oh, lekker aan een advocaatje met slagroom.
Ja.
Had je ervan gehoord van Radio Steunkous?
Ze zit naast hem op een bankje aan een advocaatje met slagroom.
Ik had nog nooit van Radio Steunkous. Ik heb ook geen Steunkous.
Ja, Ria is 85 en vindt contact ook erg belangrijk.
Ja, contact is zeker belangrijk. Maar je moet natuurlijk wel ook zelf initiatief nemen. Als je geen initiatief neemt, heb je ook geen contact.
En hoe doe jij dat, initiatief nemen?
Nou ja, je kan natuurlijk mensen bellen, maar je kan ook... Ik heb ook een stamcafé. En daar ga ik maar eens naartoe. En dat café is het ook helemaal niet erg als je in je uppie komt. En ook niet, zeker niet als vrouw, vinden ze het heel gewoon. Maar veel mensen die hebben natuurlijk niet, zoals ik in het centrum woon, hebben dat niet dichtbij, zeg maar zo. Met onze vorige regering gaan ze allemaal bezuinigen op dingen die eigenlijk de mensen welvaart brengen. En dan hebben ze buurthuizen bezuinigd, want en dorpshuizen. Die zouden natuurlijk juist moeten zorgen voor contact.
Verder denkt Ria dat de zorg wel wat meer zou kunnen doen om ouderen te helpen niet alleen aan hun klachten te denken.
Nou ja, en ik denk dat het ook wel belangrijk is dat mensen mankeren van alles naarmate die ouder wordt. Ik heb ook allerlei dingen wel. Maar ja, je moet je... vind ik wel eens dat de gezondheidszorg toch wel... wat weinig doet om mensen te activeren en te zorgen dat het allemaal wat beter wordt, zeg maar. Dus dan worden mensen ook wel gauw wat, chagrijnig, zeg maar. Hè? Omdat ze helemaal inzitten in alles wat mankeert, zeg maar zo. Hè?
Maar het initiatief iets aan te gaan moet toch vooral uit jezelf komen?
Nee, ik ben eigenlijk van nature heel verlegen. Bepaalde dingen heb ik dan toch, als ik er dan eenmaal in zit in iets, dan denk ik, nou, er moet toch wat gebeuren. Maar van nature ben ik eigenlijk heel verlegen. Nou ja, gewoon doen. Je kan wel, ik heb wel ook heel lang aarzelen en dan denk je, ga het toch doen of zo.
Het is een gevecht met jezelf.
Ja, het is een gevecht met jezelf. Hè, wat hè?
Ik ben een luie ik.
Ja, met je luie ik.
Dat
ja,
dat best ja, moeilijk ja, kan zijn, ja. Daar ja, zijn de verlegen Ria ja, en Paul het over eens.
Is lekker die advocaat beslag?
Ja, die.
We laten Ria verder nippen aan haar advocaat met slagroom.
Of had je liever iets anders gedeeld?
Nee, ik vind het wel.
Ook Cor heeft vandaag de moeite genomen om naar het Westenpark te komen. Met haar scootmobiel manoeuvreert ze tussen de wandelaars door en parkeert aan de zijkant van de met rood en wit beklede bank. De muziek schalt ondertussen vrolijk uit de boksen en van een afstandje aanschouwt ze het gezelschap. Ivana reikt Cor ook een glaasje advocaat aan. En Cor vertelt haar over haar koolmeisjes die een paar weken geleden in haar brievenbus nestelden.
Ja, heb je toch gezien? Ja, heb je toch gezien?
Nee.
Oh,
nee.
Die andere.
Nee, heb ik niet gezien.
Als je bij mij komt, zal ik het laten zien. Ik heb 10 koolmeisjes in mijn brievenbus. Mijn brievenbus was stuk. En die huisbaas was te lui om te maken. Nou, toen keek ik weer, zat er 8 jongen in met 2 auto's. In het huis, er zitten 4 brievenbussen in. Dus door die klep. Een zootje rotzooi erin, takkies en weet ik wat er allemaal in. Het zo laag in mijn brievenbus zitten. Met de post afgesproken. Ik zeg, gooi hem even de post in mijn scootmobiel. Nou, toen keek ik, 8 jongen. Maar iedere keer ik de deur binnenkwam, was het een beetje.
Schattig, hè?
Ja, was hartstikke leuk.
Cor woont om de hoek van het Westenpark. Vanuit haar benedenwoning rijdt ze regelmatig het park in om van het parkleven te genieten. Op de vraag of zij zichzelf wil voorstellen, zegt ze gelijk ja.
Mijn naam is Eentoven en ik heb van alles en nog wat. Ik heb een stoma, ik heb een pacemaker, ik heb goddeloos. Ik ben in alles geopereerd. Ik ben 87.
En wat is je voornaam?
Cor. Cornelia Hendrika.
Mag ik je Cor noemen?
Ja hoor. Iedereen noemt me Cor. Makkelijk.
Ze leidt een teruggetrokken bestaan. De enige met wie Cor intensief contact heeft is haar zoon. Die in de Wormen woont en iedere dag langskomt. Hij doet haar boodschappen en ze eten samen. Is hij haar enige contact?
Ja. Ja, en de huisarts die nooit komt. Hij zou voor de vakantie komen, maar hij is niet geweest.
Heb je verder geen contacten hier?
Nee, nee.
Cor komt uit een gezin van 7 kinderen. Veel familie is overleden of woont in het buitenland. Een tijdje ging ze met veel plezier naar de bingo in de Bocht, waar ze de vrouwen uit de buurt ontmoetten. Die bingo is er niet meer, waardoor ook dat contact weggevallen is. We zijn benieuwd hoe ze haar dag doorkomt.
Gewoon televisie in mijn tuin. Ik heb een appelboom staan en ik heb een pruimenboom, een perenboom en frambozen. En de pruimenboom heb ik al leeg gegeten. Daar heb ik zo'n pot vol. En mijn appelboom die staat nog, maar die zit ook vol. Wel leuk. En ik heb een hond. Brutalis de Bo. Die is 13 jaar. Ik heb ook een hartje. Moet ik elke dag pilletjes geven. Nou, van de rest is het allemaal goed. Ja, en 's middags komt dan mijn zoon. Als ik boodschappen moet hebben of even eten, een sneetje brood samen. Nee.
En mis je dat niet, contact met anderen?
Nee. Ik ben al 32 jaar weduwe. Dus dan moet je ook doorkomen, of je wil of niet.
Maar hoe zit het dan met vriendinnen?
Die heb ik niet. Ik heb geen vriendinnen.
Ze was de op één na jongste in het gezin en groeide samen op met haar 5 broers en 1 zus op een boot. Een 22 meter tjalk. Haar vader was binnenschipper en zat op de binnenvaart. Hij voer, voordat Cor geboren was, samen met haar moeder kriskras door Nederland, goederen van A naar B. En net na de geboorte van Cor werd hij ziek en kwam de boot aan de wal te liggen. Het gezin bleef er wonen en de oudere kinderen gingen uit werken en de jongeren moesten helpen de boot te onderhouden. Cor beschrijft haar kindertijd als moeilijk.
Ja, dat was werken, werken, werken.
Maar je bent op de boot geboren?
Schip teren, terresteren. Nee, en toen ik helemaal ging werken, toen lag mijn vader op Prins Eiland. Toen was hij ziek. Dus dat was het werken, werken. En als je thuis kwam, kon je teren. En zaterdag was mijn zientje.
Met de hand.
Pff, hou op.
En jullie woonden allemaal met al die 7 kinderen op de
boot?
Ja,
op de boot. Aan de ene kant sliepen de jongens, aan de andere kant sliepen de meisjes. En de andere die boven mij was, die sliep aan die kant. Want die plaste nog een bed. Oh. En dan moest die apart liggen natuurlijk. Ik was 5 toen de oorlog begon. Ik was 10 toen de oorlog afgelopen was. Nou, ik moest naar school. Nou, veel school heb ik niet gehad. Maar ik heb ook nog een paar jaar op mijn eigen gewoond. Kleine boot. En op een sleepboot heb ik gewoond. En ik heb nog een paar jaar gevaren. Van Rotterdam naar de Muien met schroot, ijzer.
Net als haar vader voer Cor ook een tijdje op de binnenvaart. Vanuit de hoogovens in IJmuiden bracht ze met de boot het schroot naar de haven in Rotterdam. Samen met haar eerste man, die ze de jaren daarvoor had leren kennen in de Plansierstraat, waar ze een tijdje in een naaiatelier werkte.
Hoe heb je je man dan leren kennen?
Nou, ik stond voor de deur bij de atelier. En vroeg of ik mee mocht lopen. Nou, loop maar mee. Het was aan en het bleef aan. En toen was het weer uit en dan was het weer op.
Op haar 24ste ging Cor voor het eerst aan wal wonen, in een huurwoning op Prinseneiland. Van de boot in een woning, dat ging niet helemaal vanzelf.
Toen ging ik aan de wal wonen, maar ja, ik wist niet wat elektra was. Dus het licht ging uit. Ik zei, oh, tegen mijn moeder, er is een inbreker, want mijn licht gaat uit. Ze zei, dan moet je een munt in doen. Ik zei, waarin? Achterin was zo'n kast, daar moest die munt in die meter. Wist ik veel, ik had nooit... Dus ik een munt gehaald bij de bakker en erin gedaan, nou, toen ging het licht weer in. Ze heeft hetzelfde geld, daar is je hele huis leeg gehaald. Ja, het was niet veel te pikken. Het was net één tafeltje en een stoeltje en 2 banken.
Cor heeft een zwaar leven gehad. Met haar eerste man kreeg ze 4 doodgeboren kinderen. Dit trok een zware wissel op haar huwelijk dat uiteindelijk ook geen stand hield. Zelf denkt ze dat dit verdriet, dat ze nog dagelijks voelt, ook de reden is dat ze geen behoefte heeft aan contact.
Ja, je gaat eroverheen. Verdriet. En daarom ben je ook altijd alleen met je verdriet.
Na haar scheiding huwde ze haar tweede man, met wie ze 55 jaar geleden haar enige zoon kreeg.
Ja.
Een toprozer volgens haar, die haar leven heel veel plezier geeft.
Ik heb een zoon die uit duizenden. Alles doet hij wat ik vraag, alles doet hij. Af en toe komt hij met een bloemetje thuis of hij heeft weer iets van een lampenkap of zo. In de keuken moet ik een lamp hebben, kwam hij gisteren weer mee aan.
Praten over hem doet Cor stralen. Ze heeft een goede moeder-zoon-relatie. Hij betekent veel voor haar. Maar wat betekent zij voor hem? Wat is zij eigenlijk voor een moeder?
Te gek. Te gek. Als je ergens...
Ik begint heel mijn bed te lachen.
Ja. Als je ergens mee zit... Mama, wat denk je wat dit of dat? Of kan ik wel even wat lenen? Ik krijg morgen terug, want ik heb vergeten te pinnen. Hij is overal mee bezig. Ja hoor, hier ook. Nou, volgende dag gaf ik het weer terug. Hij zegt, nou, ga niet dood hoor, want dan heb ik niks meer. Dan is het leven om. Hij zegt, nou, dan gaat het leven door over jou. Nee hoor, gaat niet door, zegt hij. Ga met je mee. Ja hoor.
We sluiten het gesprek af en op de vraag of ze nog iets kwijt wil, schudt ze eerst haar hoofd. Maar dan bedenkt ze zich. Ze weet nog wel antwoord op de vraag wat het leven mooi maakt.
Mijn kind, anders niet. Mijn kind is alles. We zijn niet veel gekomen, hè?
Aan het eind van de middag komt Nico het park ingelopen. Hij slentert wat heen en weer en neemt uiteindelijk plaats op de met rood en wit beklede bank. Naast Cor. Hij kijkt belangstellend naar de microfoon en vraagt wat we aan het doen zijn. Als het hem duidelijk is, wil hij niet dat wij hem introduceren, maar wil hij zichzelf voorstellen.
Ik heet Nico en ik heb de geweldige leeftijd van 83 jaar bereikt. Dat zeg ik een beetje spottend. Want mensen kijken daar nogal... En dan moet je maar half ontdekken of ze het... leuk vinden of een ramp. Weet je wel? Sommigen denken, tjonge, nou, wat erg voor die man. En ik beschrijf van gedichten en korte verhalen.
Net als de andere aanwezigen willen we ook van Nico weten hoe belangrijk hij het vindt om contact te hebben met de medemens.
Veel. Zonder enig contact is het niet zo leuk in het leven, vooral als er veel in je omgaat. Dan heb je contact nodig met andere mensen. Ik heb een paar hele goede vrienden en vriendinnen. Eentje ken ik al bijna 60 jaar. En andere weer 40 jaar. Dat is heel interessant. Ik heb ook een hele goede vriend in Zuid-Frankrijk. Die is inmiddels 76 en ik ben 83. En
wanneer is een contact voor jou interessant of leuk? Of
nou, als iemand ook een onderzoekende geest heeft en op wat voor gebied dan ook. En niet stilstaat. Als iemand niet ingeslapen is en alles maar voor lief neemt en... Op zijn 23e opgehouden is met denken of zo. Dat vind ik niet interessant. daarvoor is het leven te bijzonder, vind ik. Ik vind het heel bijzonder.
Ivanka komt aanlopen en biedt Nico iets te drinken aan.
Wil je wat drinken, Nico?
Hij slaat de advocaat met slagroom over en stuurt Ivanka op pad om appelsap voor hem te halen.
Appelsap, een hele lichte appelsap.
Ondertussen vertelt hij dat een deel van zijn vrienden in het buitenland woont en dat het contact dat hij met hen onderhoudt via internet gaat.
We zijn benieuwd wat mensen aan hem hebben als vriend en of hij op zijn leeftijd nog nieuwe vrienden maakt.
Onder andere dat ik gevoel voor humor heb. En dat ik over veel mee kan praten. En dat ik meevoelend kan zijn ook. Ja.
En zie je ook uit naar nieuwe contacten nog?
Ja, maar die komen vanzelf eraan. Die komen eraan als je jezelf blijft ontwikkelen. Dan vallen sommige oude contacten weg en er komen weer nieuwe vrienden plaats.
En hoe dan?
Ja, je komt ze gewoon tegen. Ik zie jou ook voor het eerst. Het is niet zo dat ik mijn leven als afgesloten beschouw, omdat ik toevallig 83 ben.
Wat kan je een tip geven van hoe je in contact komt met mensen?
Ja, je moet durven voelen wat je voelt. Denk ik hoor, want ik weet het ook niet precies.
Maar wat bedoel je daarmee? Durven voelen wat je voelt. Zo kom je toch niet in contact met mensen?
Ja, wel. Hoe denk jij dan dat je in contact met mensen...
Ja, ik denk altijd, je moet de deur uit en mensen aanspreken of...
Ja, oké, maar daarna begint het pas. Daarna moet je voor elkaar interessant genoeg zijn. Want als ik iemand aanspreek, dan is er nog niks. Die kan dan hooguit een bak koffie met mij gaan drinken. Maar als ik na een half uur denk, jee, ik verveel me rot. Of zij of hij denkt dat, dan heb je geen contact gemaakt. Ja, dat is een onnozel idee. Van ik ga het park in en dan spreek ik iemand aan. En dat is dan contact. Je wisselt blikken, je kijkt naar elkaar. Ik kwam al 3 dagen geleden door in mijn wijk langs de kinderboerderij. En er was een vrouw die daar net het gras ging maaien. Die een vaste medewerkster van... In ieder geval boven de 60. En die stak zomaar de hand tegen me op. Terwijl we elkaar nog nooit gezien hadden. En ik ben naar haar toe gegaan en heb een praatje met haar gemaakt. Dat was hartstikke leuk.
Contact is volgens Nico wel iets meer dan alleen gedag zeggen of een begroeting. Is je openstellen voor iemand anders. Durven te voelen wat die ander voor jou betekent en zorgen dat je interessant bent voor elkaar. Deze ingrediënten vormen volgens hem de basis voor een goed contact. En misschien het begin van een nieuwe vriendschap.
Het was een leuke middag vol bijzondere ontmoetingen. Volgens collega Ivana en Chris smaakt het naar meer.
En ik hoop een volgende keer, misschien de volgende zomer, dat er meerdere teams in Amsterdam dit initiatief gaan volgen. En dat we dat groter op kunnen zetten. En ik doe dit graag nog een keer over volgend jaar zomer. En ja, dit zijn prachtige momenten om juist elkaar te ontmoeten. En dat is zo nodig. En nou ja, in de buitenlucht met mooi weer. Ja, dat is gewoon top. Ik zie iedereen genieten. Dus er moeten meer mensen doen en het moet vaker gebeuren.
Wij sluiten deze aflevering af met een verhaal van Ada Biesheuvel, waarin een sociaal contact niet helemaal verliep zoals het zou moeten.
Als er iets gegeven moet worden, kan ik dat zelf wel doen. Mijn moeder kijkt heel erg boos. Mijn vader heeft zojuist een spiegel met vergulde sieraad door een kennis mee laten nemen. Hij wilde weer eens aardig gevonden worden, zegt moeder tegen haar kinderen. Op de muur is nu een lichte plek te zien. Daar hing vanmorgen nog de spiegel die mijn ouders al heel lang in bezit hadden. Misschien was het wel een huwelijksgeschenk. Was je er dan zo op gesteld? Pa praat wrevelig. Die mensen zijn er blij mee en wij misten dat ding niet. Nou, zegt mijn moeder, ik wel. Het is weer een van die kleine ruzietjes die niet veel te betekenen hebben. Het is heel gewoon in ons gezin, het hoort erbij. Mijn vader hangt vlug een foto van de Delftse Poort, het vroegere station in Rotterdam, op die lege plek. De lichte plek is daarmee weggewerkt. Zo, leuk toch? Pa hangt het kaarsrecht op. Overtollige rotzooi hebben we al genoeg. We zijn er mooi vanaf. Toch vraag je zoiets eerst ook aan mij. Het was ook mijn spiegel, zegt mijn moeder. Daarna wordt er niet, nee, nooit meer over gepraat. Zo ging dat meerdere keren. Pa kreeg altijd een soort vrolijkheid over zich als bezoekers in onze woning iets heel mooi of nuttig vonden. Hij pakte het desbetreffende voorwerp dan en gaf het mee met de verraste gasten, die daarna snel opstapten, bang dat mijn vader zich nog zou bedenken. En als ze mij nu eens leuk vinden, of knap, of nuttig, geef je mij dan ook weg, vroeg mijn moeder op een keer. Nee, jou geef ik nooit weg, nooit of te nimmer. Mijn ouders zag ik verliefd naar elkaar kijken. Zo'n moment duurde wel niet zo lang, maar ik had het gezien. En ik was er heel gelukkig mee. In de zomer gaan we allemaal 2 weken naar Driebergen vakantie houden. Onze koekeroeduiven in een grote houten kooi worden weggebracht naar vrienden. Deze mensen hebben zelf kanaries. Ze zullen goed voor de duiven zorgen. Het zijn de heer en mevrouw Koenen. Ze wonen maar een paar straten verderop. Een zak met minstens 2 kilo hennefzaad en een zakje sluiskrachtvoer gaan mee naar de vogelopvang. Vergeet het niet, hè, 's avonds even laten vliegen, dat zijn de duifjes gewend. Ze gaan zelf weer na een tijdje terug in hun kooi. Pa en moe kunnen gerust weg. Er zal goed worden gezorgd voor de prachtige duiven. De zaterdag van de thuiskomst wordt er een van grote ontsteltenis. Pa zou die middag de duiven gaan halen en kwam terug met lege handen. Sprakeloos stond hij voor mijn moeder. Ze stamelde een paar woorden. Zeg, waar? Verder kwam ze niet. Het gezicht van haar man Cor was een strak masker geworden. Eindelijk kwam er een zin uit zijn mond. Ze zijn weg, gevlogen. Wat? Wat zeg je, weggevlogen? Ja, zoals ik het zeg, gewoon voetsie. En de mooie duivenkooi is verzaagd tot 4 kleine kanariekootjes. Je zegt maar wat, Cor, doe niet zo gek, hou me niet voor een aap. Waar zijn ze? Waarom heb je ze niet meegebracht? Toch weet mijn moeder wel dat er waarheid is gesproken. De gelaatsuitdrukking van pa is duidelijk. De goede weggeefman is geschokt. De ploerte, schorremorrie, waardeloze sujetten, schoftig tuig, miserige lui van het ergste soort. Hoe durven ze? Waar halen ze het lef vandaan? En weer begon pa van vooraf aan. Smerige ploerte, plebeiers, uitschot. Dat uitvaagsel. Nooit of te nimmer wil ik deze mensen nog ontmoeten. Het is afgelopen, we zijn bedonderd. En pa geeft een daverende klap op de tafel die niets misdaan heeft. Ik schrik me rot van die klap, maar ik geniet met volle teugen van mijn vaders driftbui. Wel betreur ik onze leuke duiven, maar er zullen zeker anderen voor komen. Daar is geen twijfel over. Uiteindelijk komen we erachter dat de heer Koenen de duiven uit een niet gesloten raam heeft laten ontsnappen tijdens het vrije vlieguurtje. Daarna heeft hij de zaag ter hand genomen en van de grote kooi 4 kleintjes gemaakt. Ze vlogen heel sierlijk weg en hebben ongeveer 2 uren in de berg gezeten. Daarna weten we niets meer over hun lot. Heer Koenen overhandigde nog bijna volle 2 kilo zak met hennefzaad en het zakje erg geurig sluiskrachtvoer. Deze 2 zakjes staan nu als stille getuigen naast elkaar op het keukenaanrecht. Op het zakje krachtvoer is een zwart met rode haan afgebeeld. Met een sterke kop en het lijf als 1 lange staart met een krul. Een heel karakteristiek zakje. Pa is geheel uitgeraasd. Daarna steekt hij de handen uit de mouwen. 'S Avonds heeft hij een paar werktekeningen opgeduikeld in Na Vijven. Een tijdschrift voor doe-het-zelvers om een nieuwe duivenkooi te maken. Volgende week, zegt pa, ga ik eraan beginnen. Het wordt een mooiere dan die we hadden. Ik zal hem groen schilderen met 2 witte krullen op het dakgedeelte. En dan 2 jonge duiven erin. Pa heeft zijn tegenslag al voor de helft verwerkt en wil aan de slag. Wij kinderen kregen vaak te horen dat wie handelde als de heer en mevrouw Koenen niet naar de hemel kon gaan.
Niet met de deuren slaan.
U heeft geluisterd naar de 2e aflevering van onze zomerserie De Praktijk, naar aanleiding van onze lentetour. Ja, zuster, nee, we hopen dat u heeft genoten. Tot volgende week.
Ja, zuster, nee, zuster, laten we allemaal doen wat we willen, zonder te schreeuwen en zo. zonder te gillen.
Doe wat je het liefste doet.
Ja, zuster, nee, zuster.
Dan is het altijd goed.
Ja, zuster, nee, zuster. Ja, zuster, nee.